We zullen beginnen en we zingen uit Psalm 130. En daarvan het tweede en het derde vers. Psalm 130, de versen 2 en 3. Zo gij in het recht wilt treden, o Heere, en gade slaan onze ongerechtigheden, ach, wie zal dan bestaan? En het derde vers, ik blijf de Heere verwachten, mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Het is het tweede en het derde vers van Psalm 130. We willen samen bidden. Heren, wij naderen tot u aan het begin van deze avond. Aan het begin van deze kring waarin we samen nadenken over de christenreis van John Bunyan. Een boek wat weliswaar niet geïnspireerd is door uw geest, maar wat wel op de geïnspireerde schriften gefundeerd is. En daarom willen wij in het licht van dit werk, vanuit uw woord, oude en nieuwe schatten zoeken op te diepen. Wil u ons daarbij tot een leidsman zijn? Laat de Heilige Geest, over wiens werk het vanavond heel in het bijzonder gaan mag, ons bij alles wat we vanuit dit bekende boek mogen opdiepen leiden en ons de rechte weg wijzen. Een weg die zo recht is dat de dwaas daarop niet dwalen kan. En die naar Sion leidt. En als het dan vanavond heel bijzonder gaan mag over de belofte die aan het hart van Christiana wordt toegepast, midden in haar verdriet en midden in haar vragen, midden in haar schuld en midden in haar nood. Wil u dan zelf geven, heren, dat we alles wat daar gebeurt in het rechte licht mogen zien en dat wij ook uit dit gedeelte onderwijs voor eigen hart en leven mogen ontvangen. Wil u geven dat we samen een goede avond mogen ontvangen, zowel hier in de zaal achter de kerk als ook degene die meeluisteren voor de kerktelefoon. En wil u geven dat in alles uw naam verheerlijk mag worden. Wij vernederd mogen worden. We antwoord mogen ontvangen op de vragen van het hart. En onderwijs mogen ontvangen vanuit uw woord. En vanuit de geschriften van één die tot de groten in uw koninkrijk gerekend mag worden. We vragen dat alles niet omdat wij het verdienen of waard zijn, maar we bidden het uit enkel genade om Jezus Christus wil. Amen. We willen samen zoals gebruikelijk eerst nog een stukje lezen uit de schriften. En de schriftlezing zal zijn uit Psalm 119, de versen 33 tot en met 56. Psalm 119, de versen 33 tot en met 56. Psalm 119, vers 33. Heren, leer mij de weg uwer inzettingen en ik zal hem houden ten einde toe. Geef mij verstand en ik zal uw wet houden. Ja, ik zal ze onderhouden met mijn ganse hart. Doe mij treden op het pad uwer geboden, want daarin heb ik lust. Neig mijn hart tot uw getuigenissen en niet tot gierigheid. Wend mijn ogen af dat zij geen ijdelheid zien. Maak mij levend door uw wegen. Bevestig uw toezegging aan uw knecht die uw vrezen toegedaan is. Wend mijn smaadheid af die ik vrees, want uw rechten zijn goed. Zie, ik heb een begeerte tot uw bevelen. Maak mij levend door uw gerechtigheid. En dat mij uw goedertierenheid overkomen, o Heere. Uw heil naar uw toezegging. Opdat ik mijn smader wat heb te antwoorden, want ik vertrouw op uw woord. En ruk het woord der waarheid van mijn mond niet al te zeer, want ik hoop op uw rechten. Zo zal ik uw wet steeds onderhouden, eeuwiglijk en altoos. En ik zal wandelen in de ruimte, omdat ik uw bevelen gezocht heb. Ook zal ik voor koningen spreken van uw getuigenissen en mij niet schamen. En ik zal mij vermaken in uw geboden die ik lief heb. En ik zal mijn handen opheffen naar uw geboden die ik lief heb. En ik zal uw inzettingen betrachten. Gedenk des woords tot uw knecht gesproken, op het welk gij mij hebt doen hopen. Dit is mijn troost in mijn ellende, want uw toezegging heeft mij levend gemaakt. De hoovaardigen hebben mij bovenmate zeer bespot. Nochtans ben ik van uw wet niet geweken. Ik heb gedacht, o Heere, aan uw oordelen van ouds aan en heb mij getroost. Grote beroering heeft mij bevangen vanwege de goddelozen die uw wet verlaten. Uw inzettingen zijn mij gezangen geweest ter plaatse mijner vreemdelingschappen. Heere, des nachts ben ik uws naams gedachte geweest en heb uw wet bewaard. Dat is mij geschied, omdat ik uw bevelen bewaard heb. Tot zover het gedeelte wat ik wilde lezen ter inleiding. We willen op deze kring verder gaan met het bespreken van de christinnenreis van John Bunyan. De vorige keer hebben we een begin gemaakt met de christinnenreis. En hebben we gezien hoe dat Bunyan opnieuw schrijft, dat hij droomt. En dat hij een zekere meneer scherpzinnig ontmoet. Die hem de lotgevallen van de vrouw van Christen die in de stad des verderf is achtergebleven met haar kinderen beschrijft. Haar naam is Christiana. En we hebben ook gezien dat Christiana, volgens de berichten die de heer scherpzinnig doorgeeft, tot inkeer is gekomen. Ze is gaan inzien dat zij zich zeer slecht tegenover haar man heeft gedragen. Maar dat was het ergste niet. Ze heeft ook gezien dat ze daarin tegen God gezondigd heeft. En roept om vergeving. En na een nacht vol bange dromen wordt ze wakker en heeft in de morgen een heel bijzondere ontmoeting. Daar waren we gebleven. Zoals de vorige keer al gezegd, ik heb telkens een stukje van de Christinreis vertaald. En daarna geef ik wat uitleg. Die stukjes hebben we verdeeld in paragrafen, om het te vergemakkelijken. We zijn toegekomen aan paragraaf 5. En daar heb ik boven geschreven het bezoek van verborgenheid. En we lezen weer opnieuw wat Bunyan schrijft. Hij schrijft: toen zij, Christiana dus, de volgende morgen was opgestaan en tot God had gebeden, sprak zij een poos met haar kinderen. Plotseling klopte iemand hard op de deur. Ze riep tot hem: als u komt in de naam van God, kom dan binnen. Daarop zei hij: amen. Opende de deur en begroette haar met deze woorden: vrede zij dit huis. Toen hij dit gezegd had, zei hij: Christiana, weet je waarom ik gekomen ben? Zij bloosde en beefde. En haar hart begon te branden van verlangen om te weten van waar hij gekomen was en welke boodschappen hij haar zou brengen. Daarop zei hij tot haar: mijn naam is Verborgenheid. En ik woon bij hen die in de hoge zijn. In de plaats waar ik woon werd verteld dat jij ook een verlangen zou hebben om daarheen te gaan. Bovendien werd doorgegeven dat je bent gaan inzien hoeveel kwaad je je man vroeger hebt aangedaan, door je met heel je hart te verzetten tegen de weg die hij ging en door je kinderen onwetend te houden. Christiana, de barmhartige, heeft mij gezonden om je te zeggen dat hij een God is die gaarne vergeeft en er vreugde in schept om veelvuldige overtredingen te vergeven. Hij wil je ook laten weten dat hij je uitnodigt om in zijn tegenwoordigheid te verschijnen en aan te zitten aan zijn tafel, en dat hij je zal verzadigen met het vette van zijn huis en met de erfenis van Jacob, je vader. Daar is Christen, die je man was, met duizenden metgezellen die voortdurend Gods aangezicht aanschouwen, dat het leven schenkt aan hen die het zien. Hoe blij zullen zij allen zijn wanneer ze het gedruis van je voetstappen horen over de drempel van je vaders woning. Tot zover het stukje wat ik wilde lezen, waar we tamelijk uitvoerig bij stil zullen staan vanavond. En dan wil ik allereerst met nogal wat nadruk zeggen dat Christiana dit bezoek van verborgenheid ontvangt onder wel heel bijzondere omstandigheden. We doen er goed aan die omstandigheden nog een moment in onze herinnering te roepen. In de eerste plaats hebben we gezien dat zij weduwe is en nu het verdriet en de eenzaamheid voelt die aan haar knagen. In de tweede plaats gaat dit gepaard met een steeds dieper wordende overtuiging hoezeer zij tegen haar man heeft gezondigd. Uiterst pijnlijk is daarbij vooral het feit dat zij zich willens en wetens heeft verzet tegen zijn smeekbeden om tot inkeer te komen en met hem mee te gaan op pelgrimstocht. Dat alles wordt haar tot schuld voor God, zodat zij in de nacht die ze half wakend, half slapend doorbrengt, roept: o God, wees mij de zondares genadig. Vervolgens wordt ze in een droom benauwd, doordat ze dienaren van de Satan hoort beraadslagen op welke manier zij haar kunnen weerhouden om aan haar eeuwige belangen te denken. En wanneer ze in de vierde plaats daarna angstig wakker schrikt, droomt ze opnieuw en ziet met een zekere jaloersheid in het hart in die droom hoe gelukkig Christen is in de hemel bij zijn koning. Het is onder deze omstandigheden, en ik zeg het nogmaals met nadruk, onder deze omstandigheden, dat Christiana een bijzondere bemoediging krijgt uit het woord van God. Voor die bemoediging was dus plaats. Door die omstandigheden die ik kort heb proberen te herhalen, was zij arm geworden en schuldig geworden in zichzelf, was de nood in haar leven geboren. En zo komt de bemoediging. Hoe beeldt Bunyan dat uit? Wel, hij stelt het zo voor dat een onverwachte bezoeker op de morgen na deze verwarrende dromen op de deur klopt. In de wijze waarop Christiana op die klop reageert, wordt al duidelijk dat er in haar leven heel wat veranderd is. Zij zegt namelijk: Als u in de naam van God komt, kom dan binnen. Korte tijd later, we komen daar waarschijnlijk vanavond niet meer aan toe, zegt zij tegen een paar buurvrouwen die aankloppen precies hetzelfde. Die twee vrouwen zijn dan hoogst verbaasd, want ze hebben Christiana nooit iets dergelijks horen zeggen. Bunyan tekent daarbij in de kantlijn aan. Het nieuwe taalgebruik van Christiana doet haar oude buren verbaasd staan. Inderdaad, het gaat hier om een nieuw taalgebruik. Want als Gods genade ons leven begint te vernieuwen, verandert alles tot in de kleinste dingen toe. Zelfs de manier waarop we elkaar aanspreken of elkaar begroeten, wordt dat hoorbaar. Natuurlijk betekent dat niet dat wij in onze tijd nu ook precies dezelfde woorden moeten gebruiken die Christiana hier gebruikt. Dat zou wel heel snel gemaakt overkomen en bij sommigen in onze naaste omgeving beslist de nodige spot oproepen. En dat kan de bedoeling van Bunyan, het kan ook de bedoeling van de schrift niet zijn. Maar de principiële les die ons hier wordt voorgehouden, mogen we niet vergeten. En die is dat genade zelfs de wijze verandert waarop we dagelijks met elkaar omgaan. Opmerkelijk is ook de manier waarop de onbekende bezoeker de woorden van Christiana beantwoordt. Hij zegt namelijk: amen. En daarmee wil hij uitdrukken: het is inderdaad zo dat ik in de naam van God kom. Dan opent hij de deur en zegt, terwijl hij het vertrek binnengaat: vrede zij dit huis. Deze woorden zijn ontleend aan de reden die de Heer Jezus gehouden heeft bij de uitzending van de 70 discipelen. U kunt het nalezen in Lucas 10. Deze discipelen mogen volgens de woorden van de Heer Jezus de huizen van Israël binnengaan met deze groet. En zo legt de Heer Christus uit: indien aldaar in dat huis een zoon des vrede is, zo zal de vrede op hem rusten. Dus wanneer de bezoeker van Christiana bij haar binnenkomt en zegt dat hij komt in de naam van zijn zender met de woorden: vrede zij dit huis, dan wil Bunyan daarmee uitdrukken dat deze onbekende gast gekomen is om de inwoners van dit huis vrede te schenken. Vervolgens zijn we getuige van de manier waarop de onbekende vreemdeling zich voorstelt. Hij vertelt aan Christiana dat hij Verborgenheid heet en dat hij woont bij hen die in de hoge zijn. Wie heeft Bunyan met deze figuur willen aanduiden? Het woord Verborgenheid geeft zelf niet zoveel uitsluitsel. Vermoedelijk is het een herinnering aan de woorden uit Psalm 25: de verborgenheid des Heren is voor degenen die hem vrezen en zijn verbond om hun die bekend te maken. Dan drukt Bunyan met deze gestalte uit dat deze verborgene dus verborgen dingen bekend komt maken. Maar wie is hij? Hoewel de verklaringen die er zijn, en er zijn van de christinnenreis maar heel weinig verklaringen, hoewel die verklaringen verschillen, meen ik dat het hier toch moet gaan om de Heilige Geest, die de mensen in hun nood en in hun schuld vanuit het woord wil bemoedigen en wil opwekken om genade bij God te gaan zoeken. Dat doet de geest altijd op een verborgen manier, vandaar de naam Verborgenheid. In stilte en verhuld past hij het woord der genade krachtig toe, zodat arme zondaren, doordat dat woord aan hun hart gelegd wordt, moed mogen vatten. Wel, dan dringt zich de vraag natuurlijk bij ons op wat de inhoud is van het woord wat Verborgenheid, de Heilige Geest, aan het hart van Christiana toepast. Die boodschap blijkt drie elementen te bevatten. En die drie elementen zullen we kort nagaan. Allereerst benadrukt deze onbekende bezoeker dat bij God alle dingen bekend zijn. De Heere in de hemel weet hoe Christiana zich tegenover haar man heeft gedragen en hoe ze zich daarbij verzet heeft tegen God en zijn woord. De Heere doorziet echter ook wat een verlangen er nu is gaan leven op de bodem van haar ziel. Nu moeten we eerlijk zeggen dat het ons zeker vrees kan aanjagen wanneer we gewezen worden op de alwetendheid van God. Want wie van ons kan bestaan wanneer we bedenken dat Hij al onze ongerechtigheden gadeslaat? En als wij leren inzien hoe schuldig we zijn voor de Heere, zal de gedachte aan het feit dat God alle dingen ziet en weet ons nog meer verward en verslagen en verloren doen zijn. We stemmen in met de ontboezeming van de psalmdichter. Duizend zorgen, duizend doden kwellen mijn angstvallig hart. Niet alleen mijn zonde en schuld, maar ook het besef dat alles open ligt voor de ogen van de God met wie wij te doen hebben. Maar toch kan die ontdekking dat God de alwetende is ook een bemoedigend aspect hebben. Die ontdekking dat God alles weet laat namelijk ook zien dat de Heere van onze strijd, van onze gebeden en van de stille verlangens in ons hart afweet. Ik weet het niet beter te zeggen dan met de woorden van diezelfde psalmdichter. Met mijn zuchten en mijn zorgen niet verborgen, daar Gij alles ziet en weet. En het is dat laatste aspect, dat moedgevende aspect, wat in deze boodschap aan Christiana het meeste accent ontvangt. Het is alsof deze geheimzinnige boodschapper vooral heeft willen zeggen, Christiana, met alles wat er in je hart leeft, met je zuchten en je zorgen, ben je in de hemel bekend. De Heere weet van je af. Het tweede aspect is dat verborgenheid erop wijst dat de Heere bereid is om haar van haar zonden te verlossen. Let daar goed op. Verborgenheid zegt niet dat haar zonden vergeven zijn. Dat komt later. Verborgenheid zegt dat de Heere bereid is haar zonden te vergeven. Hij zegt namelijk dat hij speciaal door de barmhartige gezonden is om Christiana te berichten dat hij een God is die gaarne vergeeft en er vreugde in schept om veelvuldig overtredingen te vergeven. In deze korte zin speelt Bunyan op verschillende teksten uit de Bijbel. Bij de eerstgenoemde woorden, namelijk de woorden een God die gaarne vergeeft, kunnen we denken aan Psalm 86, waarin het vijfde vers door de dichter gezegd wordt, want Gij, Heere, zijt goed en gaarne vergevende en van grote goedertierenheid voor allen die U aanroepen. En de laatste woorden, de woorden namelijk dat Hij er vreugde in schept om veelvuldig overtredingen te vergeven, zijn een combinatie van verschillende teksten. Eén daarvan is Micha 7, waarvan het slot in onze Statenvertaling luidt, Hij heeft lust aan goedertierenheid. Persoonlijk vind ik de Engelse vertaling nog treffender. Daar staat, Hij schept er vreugde in om goedertieren te zijn. He delighteth in mercy. Hij schept er vreugde in om goedertieren te zijn. Vandaar dat we de woorden van verborgenheid aan Christiana zo vertaald hebben. De barmhartige is een God die er vreugde in schept om veelvuldig overtredingen te vergeven. Nou, wat moet dat voor deze verontmoedigde vrouw een wonderlijke boodschap geweest zijn? Met recht was het een goede tijding uit een ver land. De God die zij door haar zonde bedroefd en vertorend heeft, schept er vreugde in om haar zonden te vergeven. En dat, beste vrienden, is toch nog steeds de moedgevende boodschap van het evangelie. Die schuldverslagen zondaren moeten horen en mogen horen. hoe lang en hoe zwaar u ook Gods wetten geschonden hebt, er is veelvuldige vergeving bij de barmhartige, die er vreugde in schept om de zonde te vergeven. Als zo'n boodschap door de Heilige Geest met kracht aan ons hart wordt gedrukt, dan worden we door die boodschap gelokt, gedrongen en getrokken om tot deze God de toevlucht te nemen, om geholpen te worden te bekwame tijd. Er is nog een derde aspect in de woorden die verborgenheid tot Christiana richt. In naam van zijn zender nodigt hij haar uit om tot hem, dat is tot de Heere God, te komen. Dat wil zeggen op pelgrimsreis te gaan, net als haar man Christen eertijds. Verborgenheid zegt namelijk dat de Heere haar wil laten weten dat hij haar uitnodigt om in zijn tegenwoordigheid te verschijnen en aan te zitten aan zijn tafel. En dat hij haar zal verzadigen met het vette van zijn huis en met de erfenis van Jacob, haar vader. In deze uitnodiging benadrukt de hemelbode dus vooral welke heerlijkheid haar wacht wanneer ze de pelgrimstocht tot een goed einde zal brengen. Dat wordt nog onderstreept doordat hij kort zin speelt op de hemelse vreugde waarin Christen haar man nu ten volle mag delen, en op de blijdschap die hem en alle hemelingen zal verschaffen wanneer ze haar zullen zien binnenkomen in het huis met de vele woningen. Dat laatste trof ons ook alweer eerder, dat in het begin van de christinnenreis dat motief van de hemelse heerlijkheid die Christen beërfd heeft telkens gebruikt wordt om pelgrims te lokken, er bij hen ook aan te dringen op pelgrimsreis te gaan. Wel, we vatten het onderwijs wat we in deze paragraaf hoorden samen. Christiana wordt hier op een drievoudige wijze door verborgenheid bemoedigd. Hij laat haar weten dat God in de hemel van haar strijd en verlangen weet, dat hij bereid is haar genadig te vergeven, en dat hij haar lokt om hem te zoeken door haar de eeuwige heerlijkheid voor ogen te stellen. Op deze wijze heeft Bunyan willen aangeven hoe de Heilige Geest schuldverslagen zondaren aanmoedigt, lokt en nodigt om de toevlucht te nemen tot de barmhartige en de genadige God. De Heilige Geest doet dat doorgaans door een bijzondere belofte, een bijzonder woord uit de schrift, krachtig aan het hart toe te passen. Dat leidt tot ootmoedige verwondering en wekt een stille verwachting. We zien dat heel duidelijk in de volgende paragraaf. En dat is paragraaf 6. En daar schrijf ik maar boven de brief van de koning, en dan koning met een hoofdletter. En we lezen weer letterlijk wat Bunyan heeft geschreven. Het is maar een kort stukje. Bij het horen van deze woorden, zo lezen we, voelde Christiana zich diep beschaamd en boog haar hoofd naar beneden. Maar deze bezoeker ging verder en zei: Christiana, hier is ook een brief voor u die ik heb meegebracht van de koning van uw man. Ze nam de brief aan en opende hem. Hij geurde naar het meest welriekende reukwerk en was geschreven in gouden letters. De inhoud van de brief was dat het de wens van de koning was dat zij hetzelfde zou doen als Christen, haar man. Want dat was de weg om naar zijn stad te komen en eeuwig en met vreugde in zijn tegenwoordigheid te wonen. Hiervan was de goede vrouw zo diep onder de indruk dat ze haar bezoekers smeekte: mijn heer, wilt u mij en mijn kinderen met u meenemen, opdat wij ook tot deze koning mogen gaan om hem te aanbidden. Toen zei de bezoeker: Christiana, het bitter gaat voor het zoet. Net als hij die u voorging, moet u door veel verdrukkingen ingaan in de hemelstad. Daarom raad ik u aan hetzelfde te doen als Christen, uw man. Ga over de vlakte naar de enge poort daarginds, want die staat aan het begin van de reis die u moet gaan. En daarbij wens ik u allen een goede reis. Ik raad u ook aan dat u deze brief meeneemt en op uw hart draagt, en dat u die aan uzelf en aan uw kinderen voorleest, totdat u hem helemaal van buiten kent. Want dit is een van de liederen die u zingen moet, zolang u in dit huis van uw vreemdelingschap verkeert. Bovendien moet u deze brief overhandigen aan de laatste poort. Tot zover Bunyan. Waarom is Christiana bij het horen van de woorden van verborgenheid zo beschaamd? En waarom buigt zij haar hoofd naar beneden? Zij hoort hier toch een bemoedigende boodschap. Inderdaad, dat hebben we zojuist gezien. En toch slaat ze beschaamd haar ogen neer. Weet u waarom? Naar mijn gedachten zijn hiervoor drie redenen aan te wijzen. In de eerste plaats is dit een teken van schuldbesef. In de tweede plaats van verwondering. En in de derde plaats van schuchterheid. In de eerste plaats is het een teken van schuldbesef. Zij hoort de woorden van in de woorden van verborgenheid dat heel haar handel en wandel in de hemel bekend is. Als ze in dat licht aan haar zonde en afdwalingen denkt, stijgt het schaamrood haar naar de wangen. Want ze voelt dat ze tegen God heeft gezonden en dat al haar zonden in de hemel geregistreerd staan. Vervolgens is dit ook een teken van verwondering. We zien haar zich als het ware afvragen, is de barmhartige God inderdaad bereid om mij, de zondares, de zonde te vergeven? Dat heb ik toch niet verdiend? Daar heb ik toch geen recht op? Heere, hoe is dat eigenlijk mogelijk? En in de derde plaats ontdekken we hier ook een teken van schuchterheid, van schroom. Christiana zal gedacht hebben, is dit eigenlijk niet te groot? Is het niet al te vermetel om te geloven dat de Heere zo iemand als ik uitnodigt om langs de pelgrimsweg tot hem te gaan en de heerlijkheid die in de hemel is te beërven? Wel, het is vooral deze laatste reden, deze schuchterheid, deze schroom, waardoor Christiana de uitnodiging van de koning ook nog een keer op schrift krijgt aangeboden. Want verborgenheid geeft haar een brief. Als het ware een zichtbaar en tastbaar bewijs, waarin haar verzekerd wordt dat zij aan de woorden die hij gesproken heeft niet behoeft te twijfelen. Die brief is afkomstig van de koning. En in die brief wordt eigenlijk alleen maar herhaald wat verborgenheid al mondeling gezegd had, dat het de wens van de koning is dat zij hetzelfde zal doen als Christen haar man, namelijk op pelgrimstocht zal gaan. Als ze deze brief openvouwt of openrolt, dan geurt deze brief naar het meest welriekende reukwerk. En blijkt geschreven te zijn in gouden letters. Daarmee wordt onderstreept dat de inhoud van deze brief buitengewoon kostbaar is. Bovendien herinneren de woorden over het reukwerk, zoals Bunyan zelf aangeeft in de kantlijn, aan het begin van het Hooglied, waar de bruid van haar bruidegom zegt, uw oliën of uw reukwerk zijn goed tot reuk. Uw naam is een olie die uitgestort wordt, daarom hebben u de maagden lief. Hooglied 1 vers 3. Vanouds zijn, zoals u weet, deze woorden in de christelijke kerk betrokken op de grote bruidegom Christus. Van hem zingt de bruidskerk hier. En als we dat gegeven op deze gebeurtenis uit de christinnenreis betrekken, dan houdt dat in dat deze brief met de uitnodiging om op pelgrimstocht te gaan de geur verspreidt van de liefde van Christus. En houdt u dat maar goed vast. De geur verspreidt van de liefde van Christus. In het woord dat verborgenheid, dat is de Heilige Geest, aan Christiana overhandigt, dringt Christus er dus zelf bij deze vrouw op aan. Laat u door mij met God verzoenen. Zoek de zaligheid in de weg die ik wijs en die ik gebaand heb. Ik vermoed dat Bunyan hiermee heeft willen aanduiden dat wanneer zo een belofte, een nodiging, een dringende roepstem aan het hart wordt toegepast, Christus als persoon doorgaans verborgen is. Maar dat niettemin deze uitnodiging, deze kostbare belofte, deze dierbare aanmoediging, de geur van Christus verspreidt. Hij is het die door zijn belofte lokt en nodig en aanmoedigt. Op dit punt stuiten we op de vraag, wat stelt de brief die Christiane ontvangt nu eigenlijk precies voor? We hebben gezien dat hij de uitnodiging bevat om op pelgrimsreis te gaan. En in dit stukje wat gelezen is, wordt dan ook nog gezegd dat Christiane hem op haar hart moet dragen, aan haar kinderen voor moet lezen. En tenslotte wordt gezegd dat deze brief een van de liederen bevat om tijdens de pelgrimsreis te zingen en dat zij hem moet inleveren aan de hemelpoort. Gaat het bij deze brief om heel de Bijbel, die zij aan haar kinderen moet voorlezen bijvoorbeeld? Of gaat het om een speciaal gedeelte of een tekst uit de Bijbel die aan het hart van Christiana wordt toegepast? Heel het verband van Bunyan's woorden wijst in de richting van het laatste. De brief, zo lezen we, bevat één van de liederen of de gezangen voor de pelgrimsreis. Dat is een verwijzing naar Psalm 119, vers 54, een van de versen die we samen lazen. En als u dat goed leest, dan blijkt uit dat vers dat het hele woord van God in die tekst vergeleken wordt met een bundel gezangen, meervoud, voor de vreemdelingen. Eén van de gezangen is dus een deel van het woord, een stukje uit de Bijbel. En zo laat Bunyan ons hier weten dat deze brief een bijzonder schriftgedeelte is of een bijzondere tekst is die vanuit de liefde van Christus door de Heilige Geest aan het hart van deze zondares Christiana is toegepast. Deze belofte, een bijzondere belofte die betekenis voor haar gekregen heeft, zal er op pelgrimsreis vergezellen. Zij moet er voortdurend in lezen om de boodschap van die belofte niet kwijt te raken. En ze mag er ook met haar kinderen en met haar reisgezellen over spreken. Bovendien zal deze tekst of dit schriftgedeelte voor haar een gezang zijn tijdens haar pelgrimstocht, zwerftocht naar de hemelstad. Zij zal in die bijzondere bemoediging en belofte van God zangstof ontdekken. En dat is een prachtig trekje in dit gedeelte van de christinnenreis. Wanneer een belofte bijzondere betekenis voor ons gekregen heeft door de werking van de Heilige Geest. Wanneer een woord ons bijzonder heeft aangesproken of toegesproken, dan maakt God zulke woorden soms in het leven van zijn kinderen tot zangstof. Dan gaan ze bij dat woord zich verheugen en soms weer opnieuw verheugen en er soms bij zingen van zijn trouw en van zijn goedheid. We zien dus dat Bunyan hiermee heeft willen uitbeelden dat de Heere Jezus Christus zo aan een zondaar die topt over zonde en schuld door middel van het woord der belofte een bijzondere bemoediging kan geven. Dat gebeurt bij Christiana. Dat gebeurt bij meerdere van Gods kinderen. Het gebeurt evenwel niet altijd. En het gebeurt ook niet altijd op dezelfde wijze. We zullen later zien dat bijvoorbeeld barmhartigheid, die Christiana vergezelt en ook wordt toegelaten aan de enge poort, een dergelijke ervaring niet heeft. Maar We moeten nu eigenlijk in een andere richting. We moeten nu naar de vraag, wat betekent dit hele gebeuren, die tekst of dat schriftwoord wat op een bijzondere wijze voor Christiana tot bemoediging is en tot zegen is voor ons. We raken hier aan de vraag die we het beste kunnen omschrijven met het krijgen van teksten. Is dat iets wat bijbels is? Of behoort dat bij de zogenaamde valse mystiek? U weet misschien dat er over het krijgen van teksten, daarmee bedoelen we dan dat een tekst met kracht aan ons hart gelegd wordt, heel veel te doen geweest is en nogal verschil van mening is. Ook in onze eigen kringen zijn er die heel veel waarde hechten aan het krijgen van teksten. En er zijn er die daar toch wat huiverig tegenover staan. Hoe moeten we dat zien? Wel, ik denk dat we een aantal dingen op een rij moeten zetten en proberen moeten vanuit het woord van God in deze vragen onze weg te zoeken. Laten we allereerst zeggen dat een zekere voorzichtigheid hier geboden is. Want niet alle teksten die in ons hart of in onze gedachten opkomen, zijn bijzondere woorden die de Heere heel persoonlijk aan ons hart toepast. Wanneer wij, zoals we allen, zoals we hier zijn, bij het woord van de Heere zijn groot geworden, dan kan op gepaste en ongepaste momenten soms een tekst voor onze aandacht komen. Dat is niet verkeerd. Uiteindelijk kan er beter een tekst in onze gedachten komen dan wat anders. Maar wij moeten niet met één denken wanneer een tekst zomaar in onze gedachten komt. Dat is nu een tekst die de Heere heel persoonlijk tot mijn ziel spreekt. Want er zijn heel veel teksten die zomaar een moment in onze gedachten komen en weer wegvliegen. Er zijn zoveel teksten die ook op dat moment voor ons persoonlijk misschien maar weinig betekenis hebben. Vroeger sprak men over voorkomende waarheden. Dat wil zeggen waarheden, teksten uit de Bijbel die zo opkomen en zo weer weggaan. Goed op zichzelf, maar ga er geestelijk niet op leunen. Ga er geestelijk niet op rusten. We moeten ook voorzichtig zijn in dit opzicht. Dat er mensen zijn die soms bij allerlei wonderlijke gelegenheden de meest wonderlijke teksten krijgen. Die voor iedere stap die ze verzetten bijna een waarheid uit de schrift hebben. Zulke mensen kom je vandaag niet zoveel meer tegen, maar het komt nog wel voor. Ze hebben een tekst als ze opstaan, een tekst als ze gaan eten, een tekst als ze gaan slapen. Zo werkt de Heere niet. In die zin dat dat allemaal boodschappen zijn met een heel bijzondere strekking voor het geestelijke leven. Vroeger werd wel gezegd, als God een tekst wil geven, dan strooit hij niet met zijn waarheid. Met andere woorden, dat gebeurt niet bij iedere gelegenheid. Dat gebeurt niet op ieder moment. Hoe dan wel? Wel, God gebruikt soms bijzondere tekst in bijzondere omstandigheden door die met kracht aan het hart toe te passen. En twee dingen moet u daar altijd goed bij vasthouden. Allereerst, het moet een tekst zijn die vanuit de schriften opkomt. Wanneer het niet uit het woord is of niet naar het woord is, kunt u veel dingen denken. Kunt u spreken over stemmen die u hoort, maar het zal geen dagen raken. Het woord van de Heer, daar werkt de Heer altijd naartoe. Daar moet het op gegrond zijn. En u weet misschien dat Bunyan in zijn jonge jaren geworsteld heeft met het feit dat hij met kracht een woord in zijn hart voelde afgedrukt, dat hem moed gaf maar wat hij niet in de schriften terug kon vinden. En wat uiteindelijk, na jaren, hij vond in een apocrief boek van Jezus Sirach. En toen heeft hij zo de dingen waar hij vragen mee had mogen oplossen, dat dat woord stond dan wel in een apocrief boek. Maar het bevatte de waarheid die ook, al was het met iets andere woorden in de schrift te vinden is. En als het naar het woord is, zegt Bunyan, dan is het toch waar geweest. Het was dat woord, zie, onder alle geslachten, of er ooit iemand die de Heere gezocht heeft in waarheid, is omgekomen. Dus het moet een woord zijn wat gegrond is, wat gefundeerd ligt in de schrift. En in de tweede plaats, het is ook altijd een woord dat past bij de geestelijke vraag en de geestelijke noden van ons hart. Het is een woord waar plaats voor komt in het leven. En waar ook geloof bij komt. Zodat je dat woord als het ware omhelst en je eraan vast mag klemmen. Aan dat woord wat de Heere door de geest van Christus gesproken heeft tot je hart. En zulke woorden die vanuit het woord met kracht in die bepaalde geestelijke nood aan ons hart gelegd worden, dat behoeft u niet te verachten. Dat moet u ook geen valse mystiek noemen. Er zijn heel veel kinderen van God geweest die vanuit bijzondere teksten, krachtig door de Heilige Geest bemoedigd, vertroost of ook vermaand zijn, en er ook onderwijs uit hebben ontvangen. Ik denk aan de uitleg van de Christinnenreis van een bekende Schotse prediker uit het begin van deze eeuw, Dr. Alexander White. Hij heeft een boekje geschreven over personen in de Christenreis en in de Christinnenreis. Dominee Haring heeft bij zijn twee boekjes er nogal veel aan ontleend, aan de boeken van die oude Schot. Maar Alexander White schrijft dat hij bij dit stukje van de Christinnenreis denken moest aan een oude Bijbel die hij in handen kreeg toen een eenzame man uit zijn gemeente plotseling was overleden. En hij sloeg na het overlijden van die man in de woning waar de overledene stond opgebaard die Bijbel open. En hij zag bij heel veel teksten een kruisje staan. Of een uitroepteken. Bij de tekst, o God, wees mij de zondaar genadig. Bij de tekst, de Heere verlost en spaart een volk dat op zijn hulp vertrouwt. Bij de tekst, de Heere is mij tot hulp en sterkte. En hij zegt, hoewel ik de man nauwelijks gekend heb, ik kreeg door de streepjes en de kruisjes in zijn Bijbel een kleine indruk van wat verborgenheid de Heilige Geest deze man in het verborgene vanuit het woord had geleerd. En misschien heeft iemand onder ons ook wel een Bijbel van een vader of misschien ook van een grootvader. Met tekenen erin. Aangestreept. Van woorden. Van brieven uit de hemel. Die in het verborgene aan het hart werden toegepast. We moeten, en dat tenslotte over dat krijgen van teksten, daar nog één kanttekening bij maken. En dat is dat wanneer wij dit benadrukken, dat God soms door bijzondere gedeelten of bijzondere teksten of een bijzondere regel uit een psalm dat krachtig aan het hart kan toepassen, moeten we niet denken dat dat de enige wijze is waarop de Heere werkt. De Heere kan ook meer geleidelijk vanuit de prediking en vanuit het onderwijs van de schriften werken, zonder dat we misschien aanvankelijk kunnen spreken van bijzondere teksten en bijzondere spraken van het woord in ons hart. In de oude schrijvers, vooral de Hollandse, wordt er doorgaans
heel sterk op gewezen dat wij, juist als we aan de ene kant eraan vasthouden dat God door bijzondere teksten bijzonder kan spreken, nooit moeten denken dat dat inhoudt, dat we dus het woord niet behoeven te onderzoeken en te graven in de schriften, omdat we wel kunnen wachten totdat een waarheid ons voor de aandacht komt. Dat wijzen alle oudere schrijvers radicaal van de hand en ze noemen dat zonder meer dwekerij. Wij moeten graven en zoeken in het woord van God, want daarin is het heil te vinden. En de Heere kan dat woord op verschillende wijzen gebruiken om onderwijs te geven. Een belofte, een vermaning, een ernstige prediking, een psalm die aangrijpt. Soms het geleidelijk uithollen van de hardheid van ons hart onder de gestadige druppeling van het woord van God. En daarom is het vanuit dit gedeelte van de christenreis van belang dat we enerzijds niet ontkennen dat de Heere soms door bijzondere woorden en beloften tot het hart spreekt, maar dat hij zijn woord op velerlei en op een veelkleurige wijze kan gebruiken. En dat we voorzichtig moeten zijn om in dit opzicht de Heere de weg voor te schrijven. God werkt dus door zijn woord. Hij bemoedigt Christiana door zijn woord. En als ze dat dan gehoord heeft, dan komt er een reactie die ons in het licht van de hele geschiedenis misschien niet onbegrijpelijk voorkomt. Ze zegt: mijn Heer, wilt u mij en mijn kinderen niet meenemen? Bunyan heeft daarmee willen uitdrukken dat nu ze ziet dat er een mogelijkheid is om zalig te worden, nu het iets oplicht voor haar van de bereidwilligheid van God om de zonde te vergeven en haar te reinigen van haar ongerechtigheid. Nu wil ze het liefst dat de Heere haarzelf en haar kinderen zo in bescherming neemt. Ja, dat hij haar eigenlijk van stap tot stap bewaart en het heil in Christus schenkt. Daaruit spreken twee dingen. Allereerst het besef dat zij van zichzelf overtuigd is dat ze zonder de leiding van de Heere die pelgrimsreis niet goed kan aanvaarden. Dat ze zonder de bescherming van boven geneigd is om af te dwalen. Ze beleidt hier haar eigen tekort, de bezwaren die ze voelt bovenkomen. Aan de andere kant beleidt ze ook haar afhankelijkheid. Heere, neem u mij en mijn kinderen mee. En dan verbaast het antwoord ons, want dan zegt verborgenheid dat dat niet kan. En hij voert dan de volgende reden daarvoor aan. Hij zegt: nee, het bitter gaat voor het zoet. Precies als hij die u voorging, moet u door veel verdrukkingen ingaan in deze hemelstad. Het was eigenlijk een beetje verwarrend en misschien op het eerste gezicht niet duidelijk wat Bunyan daarmee heeft willen zeggen. Toch, als u er goed over doordenkt, is het niet zo ingewikkeld. Bunyan laat hier zien dat iemand die door de Heere bemoedigd is, zijn eigen tekort en zijn eigen dwaasheid heeft leren zien en zijn afhankelijkheid van de Heere beleidt, dat hij het liefst zonder moeite en zonder strijd de weg ten hemel wil gaan. Daar zit iets goeds in. Want als je zonder strijd de weg naar de hemel zou mogen gaan, dan ga je die weg ook zonder God te bedroeven en zonder af te dwalen. Maar tegelijkertijd is dat een weg die aan Gods kinderen niet wordt gegeven. Zij moeten door de strijd heen. Zo heeft God het verordend. De Heilige Geest wil hen wel leiden. En de Heere wil hen wel beschermen. Maar die bescherming zal niet zonder strijd gaan. En dat wordt op twee manieren onderstreept. Allereerst door het woord: het bitter gaat voor het zoet. Dat is een uitdrukking uit Psalm 77. U kent het misschien uit de berijming, misschien een enkeling onder ons, uit de berijming van dat een na het zuur, na het bitter, dat zoet. Het bitter gaat voor het zoet. Bijbelse lijn. Het zoet van de hemel wordt niet beërfd zonder iets van de bitterheid van de strijd hier op aarde te ervaren. En dan het tweede wat daaraan toegevoegd is. Precies zoals christen moet u door veel verdrukkingen ingaan in de hemelstad. De Heere Jezus heeft het zijn discipelen gezegd en Bunyan herhaalt het hier in dit woord van verborgenheid. In de wereld zult ge verdrukking hebben. En laten we goed beseffen dat dat er staat niet als een mogelijkheid. In de wereld zult ge mogelijk verdrukking hebben. Het staat er als een vaststaand feit. In de wereld zult ge verdrukking hebben. En om een andere tekst aan te halen. Wij moeten door veel verdrukkingen ingaan in het koninkrijk van God. Het is onschriftuurlijk. Wanneer mensen zeggen dat zij vanaf hun bekering een overwinnend leven geleid hebben, waarin de strijd voorbij was. Wanneer een kind van God tot bekering komt, dan komt de strijd en de verdrukking. Bij de een meer dan bij de ander. Daar is God vrij in. Bij de een meer verdrukkingen aan de buitenkant in de levensomstandigheden en bij de ander misschien meer verborgen verdrukking, innerlijke verdrukking. De wijze waarop kan ook zo onderscheiden zijn. Maar verdrukking komt er in de strijd tegen wereldzonde. En daar. Wanneer ze zo de weg uiteindelijk gewezen is, gaat Christiana voorbereidingen treffen om op reis te gaan. En we lezen nog één klein stukje, paragraaf 7, de voorbereidingen tot de reis. En daar maak ik ook wat kanttekeningen bij. Bunyan schrijft, nu zag ik in mijn droom dat deze oude heer zelf zeer ontroerd scheen, toen hij mij deze geschiedenis vertelde. Maar hij ging verder en vertelde dat Christiana haar zonen bij zich riep, en het volgende tot hen zei, lieve kinderen, jullie zullen wel gemerkt hebben dat de dood van jullie vader de laatste tijd zwaar op mijn ziel woog. Niet dat ik twijfel aan zijn zaligheid, want ik ben er nu volstrekt van overtuigd dat het goed met hem is. Maar de gedachte aan mijn eigen toestand en die van jullie hebben mij ook erg benauwd. Daar ik vast geloof dat deze diep ellendig is. Bovendien is de wijze waarop ik mij gedroeg tegenover jullie vader in zijn zielenstrijd een zware last op mijn geweten. Want ik verhardde mijn hart en dat van jullie tegen hem en weigerde om met hem mee te gaan op zijn pelgrimstocht. De gedachten aan deze dingen zouden mij ten eenenmale omdoen komen. Als ik vannacht niet een droom had gehad en deze vreemdeling mij vanmorgen geen bemoediging had gegeven. Kom, lieve kinderen, laten wij ons gereed maken voor de reis en op weg gaan naar de poort die toegang geeft tot het land van de hemel, opdat wij jullie vader mogen weerzien en bij hem en zijn metgezellen in vrede mogen wonen volgens de wetten van dat land. Toen barsten de kinderen uit in tranen van vreugde, omdat het hart van hun moeder daartoe genegen was. Dus nam hun bezoeker afscheid van hen en begonnen zij zich gereed te maken om op reis te gaan. Een aantal korte kanttekeningen bij dit stukje, want tot zover lezen we Bunyan. We ontmoeten hier weer een klein moment die oude heer scherpzinnig, die in het begin van de christenreis als verteller optreedt. Hij was zelf zeer aangedaan of ontroerd toen hij deze geschiedenis vertelde. Dat is te begrijpen. Wanneer je ziet hoe Christiana enerzijds met zichzelf vastloopt en in verdriet haar zonde voor de Heere beleidt en anderzijds door de Heere bemoedigd wordt, ja, dan zal dat toch mensen beroerd maken. Maar hij stopt hier niet. Hij vertelt het verhaal verder. En zegt dan dat Christiana, zodra ze de woorden van deze vreemdeling van verborgenheid heeft gehoord, en zijn brief heeft ontvangen dat ze de kinderen bij zich roept. En tot die kinderen spreekt. Haar kinderen die duidelijk zwaar op haar hart liggen. Het zijn ook haar naasten. Want onze ouders, onze kinderen, dat zijn onze naaste familie. Ze spreekt dus over de dingen die ze mocht ervaren allereerst met haar naaste familie. Dat is opmerkelijk, want het gebeurt nogal eens wanneer mensen door de Here worden opgezocht en daarover voor het eerst gaan spreken, dat ze dan juist tegen andere mensen er iets over zeggen en niet tegen hun eigen familie. Dat is soms juist heel erg moeilijk, om tegen degene die het liefst zijn over de eerste dingen van je hart te spreken. Daar zou je heel wat gegevens over kunnen vinden in allerlei geschiedenissen van de levens van mensen die de Here gevreesd hebben. Maar Bunyan zegt, ze spreekt eerst met haar kinderen. Daarmee duidt hij aan dat het, wanneer de Here in ons leven een werk heeft gedaan, goed is om daar met anderen over te spreken. Er komen toch momenten dat het niet verborgen kan blijven. Hoort wat mij God deed ondervinden. Wat Hij gedaan heeft aan mijn geest. Al is het nog zo schuchter, toch zijn er die momenten. En dan is het goed om te beseffen wat Bunyan mijns inziens hier onderstrepen, dat het dan ook de bedoeling is om daar in kleine kring, in eigen kring over te spreken. Laten uw kinderen het maar weten, wat er in uw hart leeft. Al is het lang niet altijd makkelijk om daar juist met kinderen over te spreken. Maar als het niet makkelijk is, laat het dan een zaak van gebed zijn. Heere, open u mijn lippen, opdat ik er toch over spreken mag. Niet om mezelf te eren, maar omdat het tot eer van u is. Nou, deze moeder spreekt met haar kinderen over de dingen die de Heere haar heeft laten zien. En dan valt opnieuw op dat ze zo volstrekt eerlijk is ten opzichte van haar kinderen. Ze smukt het niet op, ze maakt er geen mooi ellenlang verhaal van, ze zegt klaar en helder wat het is. Enerzijds zegt ze, jullie hebben gezien dat ik de laatste tijd toch erg moeilijk gehad heb. Moeilijk omdat ik dacht aan je vader. Niet dat ik twijfel of het wel of niet goed met hem is, want ik weet dat het goed met hem is. Nu zeker. Maar ik denk aan mijn eigen toestand en aan die van jullie. Let u daarop dat ze dus gedacht heeft aan de toestand van haarzelf en ook van haar kinderen. Want u weet, de vorige keer hebben we dat gezien, zij is door haar afweer en afkeer van Christen er de oorzaak van geweest dat ook de kinderen met hun vader gingen spotten. En zij heeft haar kinderen afgehouden van de pelgrimsreis. Zij heeft hun hart verhard. Ze zegt eerlijk, ik heb gezondigd. En ik heb ook jullie van de pelgrimsreis afgehouden. Ik heb mijn hart verhard en dat van jullie. En ik heb geweigerd om met hem mee te gaan op zijn pelgrimstocht. Maar toen is er wat gebeurd. Toen heeft ze dromen gehad en ze heeft een bemoediging gekregen. En ze vertelt daar iets over en wekt dan haar kinderen op. Kom, ga met mij en doe als ik. Kom, lieve kinderen, laten wij ons gereed maken voor de reis en op weg gaan naar de poort die toegang geeft tot het land van de hemel. Opdat wij jullie vader mogen weerzien en bij hem en zijn metgezellen in vrede mogen wonen volgens de wetten van dat land. Dus ze roept haar kinderen op om met haar mee te gaan op pelgrimstocht. Als je daar een poosje over nadenkt, dan zou het zo kunnen zijn dat u zegt, gaat dat niet wat al te snel en wat al te makkelijk? Deze vrouw komt tot inkeer en ze roept haar kinderen op om mee te gaan. Worden die kinderen dan zomaar meteen ook bekeerd? Laten we de dingen proberen in zijn rechte licht te zien. Er staat hier niet dat die kinderen op datzelfde ogenblik bekeerd zijn. Wij zullen later zien hoe dat met die kinderen gaat. Dat kun je achteraf pas duidelijk aangeven, nu nog niet. Maar wat beeld Bunyan hier uit? Hij beeld hier niet uit dat die kinderen al bekeerd zijn. Ze zijn trouwens nog geen van alle door de enge poort gegaan. Maar dat deze vrouw, die
aan de ene kant ziet hoe dwaas hun leven en hoe leeg hun leven tot nu toe geweest is, en die bemoedigd is door de Heere om op pelgrimstocht te gaan, dat ze dat heil ook aan anderen gunt. En allereerst aan haar eigen kinderen. En dat het haar hartelijke wens is dat haar kinderen ook die weg naar de enge poort zouden gaan. Nou, als u het zo ziet, dat is toch de wens van iedere ouder die bij het woord van de Heere leeft en die de eeuwige belangen van hemzelf of van haarzelf en van de kinderen ter harte gaan. Hierin verblijd ik mij, zegt de grijze apostel Johannes in zijn brief, dat mijn kinderen in de waarheid wandelen. En dat zegt Johannes van zijn geestelijke kinderen, van de gemeenteleden aan wie hij schrijft. Maar je kan dat ook toepassen, als u kinderen mag hebben, op je eigen kinderen. Hierin verblijd ik mij, dat mijn kinderen in de waarheid wandelen. Wie zou als rechtgeaarde ouder het niet wensen, het niet smeken, het misschien ook vanuit de gunning van je hart niet eens zeggen, kom, ga met ons, zoek de Heer. Ik denk in dit verband aan een verhaal wat ik bij een andere gelegenheid al wel eens meer verteld heb. Dat een vrouw die de Heere vreesde, ze is al heel lang overleden, heel erg toen ze zelf tot verandering gekomen was met haar 6 kinderen, worstelde aan de troon der genade. En daarbij al die 6 kinderen voortdurend opdroeg aan de Heere: Heere, wil u ze in het hart grijpen, wil u ze bekeren. En het behaagde de Heere toen ze zelf al wat ouder was, om een van haar kinderen heel duidelijk tot verandering te brengen, zodat hij de Heere ging vrezen. En toen ze het hoorde, was ze diep ontroerd. Maar weet u wat dat het eerste was wat ze deed? Ze zocht de eenzaamheid op en ze zei: Heer, ik heb er nog 5. Ik heb er nog 5. In plaats dat ze de boer opging met het praten over die ene bekeerde jongen, zocht ze de eenzaamheid op. Omdat er nog 5 waren die ook dat heil deelachtig moesten worden. En ze heeft het zelf niet allemaal meer meegemaakt. Maar al die 6 kinderen hebben allemaal in hun leven getuigenis gegeven dat er een beginsel lag van een nieuwe leven. En dat, beste vrienden, heeft die vrouw niet verdiend. Maar het gebed van die moeder is wel mede een van de middelen geweest die de Heere gebruikt heeft. En u kent, om een ander verhaal wat uit de kerkgeschiedenis afkomstig is er nog bij te noemen, u kent de geschiedenis van Monica, de moeder van Augustinus, Aurelius Augustinus. Een man die in de zonde leefde, maar die een vrome moeder had, een godvrezende moeder had. En toen het zo bar was in het leven van Augustinus dat ze wanhoopte, zei de bisschop, de dominee zouden wij zeggen, bij wie ze haar hart uitstortte tegen haar, een kind van zoveel gebeden kan niet verloren gaan. Nou moet je met die uitdrukking voorzichtig zijn. Want u zou erin kunnen lezen dat onze gebeden iets verdienen. En dat bedoelde Ambrosius niet. Maar wel dat wanneer er vele gebeden zijn, de Heere uit vrije genade op de gebeden wil horen. En we zullen het een van de volgende keren zien. Dat we hier in aanraking komen met een aspect van de christinnenreis wat verre en diepe sporen trekt. Want niet alleen is Christiana begaan met haar kinderen, die ze opdraagt, die ze opwekt, maar straks lezen we van de jonge buurvrouw Barmhartigheid, die begaan is als ze op pelgrimsreis gaat met haar buren die nog in de stad van het verderf wonen. En in snikken uitbarst als ze op weg gaat. Hoe moet het toch met mijn familie? En dat Christiana antwoordt dat dat maar voor de Heere neergelegd moet worden. en dat de Heere de tranen die geschreid worden over onbekeerde familieleden en over afdwalende buren wil heiligen, omdat hij ze bewaart in een fles. Want zo, zegt Christiana, heeft Christen over ons, over mijn kinderen, geschreid en gebeden. En God verhoort nu zijn gebeden, zodat ook ik en ook mijn kinderen en ook jij, barmhartigheid, nu op pelgrimstocht gaan. Ziet u die gunning, dat worstelen, dat bidden, dat ook anderen ditzelfde heil mogen deelachtig worden. Bunyan heeft er hier op een aangrijpende wijze aan herinnerd. En zou het ook vandaag niet dringend nodig zijn dat degenen die de Heere vrezen met de nood van de onbekeerde in eigen gezin, in eigen familie, in eigen gemeente, de Heere voortdurend aanroepen. Want op het gebed doet de Heere grote wonderen. Nee, dat betekent niet dat Christiana nu ze op punt staat om op reis te gaan. Een vrouw is die alles doorziet en alles weet. Voor zichzelf is ze een onwetende. Maar toch, ze gaat hopend op het woord van de Heere. En zo treft ze haar voorbereidingen. We willen daar ook van zingen, voordat we gaan pauzeren. Psalm 119, en daarvan het 25ste vers. Psalm 119, vers 25. 119, vers 25. Gedenk aan het woord, gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Ik heb nog een stukje van een vraag van de vorige keer, maar verder wil ik straks graag nog wat vragen hebben. Wanneer u ze wil stellen, mag dat, maar we hebben de vorige keer afgesproken dat liefst op papier. Hier staan pennen en een heleboel blaadjes, dus er kunnen een heleboel vragen komen. Als u koffie gedronken hebt, dan kunt u rustig een blaadje invullen en een vraag stellen. Dan is het nu pauze. Beginnen met de vragen. U kunt rustig uw koffie verder drinken en ik heb nogal wat. We zullen het maar zo doen, net als de vorige keer, dat ik probeer de vragen gewoon zo goed mogelijk te beantwoorden. Als er opmerkingen zijn die rechtstreeks met de beantwoording te maken hebben, dan moet u wel even aan de bel trekken en dat laten weten, want dan kunnen we daar gelijk op ingaan. Mocht er nog één of twee vragen blijven liggen, ik durf dat bij voorbaat niet te garanderen dat ik alle vragen zal behandelen, want er zijn nogal een paar vragen die het een en ander aan tijd vragen, dan stellen we ze gewoon uit tot de volgende keer. Dat kan, daar is helemaal niets op tegen. Ik kom nog even terug op die vraag die we de vorige keer op de valreep kort behandeld hebben. Achteraf denk ik, ik heb er toch wel een paar dingen over gezegd die van betekenis zijn. Ik hoef er niet eens zo verschrikkelijk veel aan toe te voegen. Maar de vraag is heel belangrijk en is ook een heel wezenlijke vraag. Er werd gevraagd, de vorige keer dus, er wordt steeds gesproken over beleving van zonde en schuld als zijnde twee onlosmakelijke elementen. Is dat terecht? En dan concreet, is er beleving van zonde zonder dat deze direct ook als schuld ervaren wordt? Ik heb de vorige keer onder meer gezegd dat het natuurlijk wel zo kan zijn dat mensen zonde ervaren zonder dat ze dat als schuld ervaren. Ik ga er nu niet breed op in, maar zal even uitleggen wat ik daarmee bedoel, omdat ik het straks weer nodig heb. Het is dus zo dat iemand kan een zeker zondebesef hebben. Dat hebben wij allemaal. Dat hebben zelfs heel veel mensen die niet bij het woord leven, toch nog wel een zeker zondebesef. En al is dat misschien vandaag aan de dag in de maatschappij heel erg uitgehold, dat zondebesef, het bestaat nog wel. Maar eigenlijk iets veel diepers is als je je zonde gaat beleven als schuld voor God. En ieder gevoel van zonde, het gevoel dat je iets verkeerds gedaan hebt, is natuurlijk niet hetzelfde als een besef van dat die zonde ook schuld voor God is. Als je een Bijbels voorbeeld wilt van wat dat nu eigenlijk precies is, dan zouden we kunnen denken aan Psalm 51, waar David zijn zonde beleidt, maar die zonde dan wel beleidt als schuld voor God. Centraal element in die psalm is tegen u. U alleen heb ik gezondigd en gedaan wat kwaad is in uw ogen. Dan beleidt David die zonde natuurlijk ook als zonde die hij tegen mensen gedaan heeft. Hij heeft gezondigd met Bathseba, hij heeft gezondigd tegen het leven van Uria. Maar in dat alles blijft hij niet staan bij een besef van kwaad en van zonde, wat beperkt is tot dit beneden, maar zegt hij, ik heb tegen u gezondigd. Kijk, en nu is het zo, wil zondebesef, werkelijk, Bijbels, geestelijk zondebesef zijn of worden, dan moet het komen tot een belijden van zonde, waarin we ook onze schuld voor God gaan belijden. En dat is alleen mogelijk door de ontdekkende werking van de Heilige Geest. Je zou het dus zo kunnen zeggen, zondebesef, dat hebben alle mensen in zekere zin, al is daar wel onderscheid in. Maar zonde moet schuld worden, het moet schuld voor God worden, wil het werkelijk tot een oprechte zondebelijdenis komen. Dat is één aspect wat ik zou willen benadrukken. Een ander aspect is, de vraagstelling was, en dat is iets wat ik nog niet gezegd heb, er wordt steeds gesproken over beleving van zonde en schuld als zijn de twee onlosmakelijke elementen, is dat terecht? Ik weet niet of ik het de vorige keer zo heel veel zo gezegd heb. Ik weet van mezelf wel dat ik die dingen wel eens aan elkaar verbind. En daar is ook reden voor. Misschien dat je soms het woord zonde gebruikt, soms het woord schuld gebruikt, soms het woord zonde en schuld gebruikt. Soms gebruik je nog wel weer andere woorden, maar wat bedoelen we wanneer we zonde en schuld beleven, wanneer we dat woord zeggen? Nou, wanneer het goed is, dan wordt die zondebeleving ook schuldbeleving. Je kan dat in het geestelijke leven niet van elkaar losmaken. U hebt hopelijk net begrepen dat het wel onderscheiden moet worden. Zonde voor alle mensen. Schuld, dat wordt het wanneer we werkelijk onze zonde als persoonlijke schuld voor God gaan inleven. Maar in het geestelijke leven zijn die twee dingen doorgaans heel sterk met elkaar verbonden. Laat ik het concreet maken door twee voorbeelden te noemen. Hoe begint de Heere vaak te werken in het leven van een zondaar? Vaak begint de Heere zo te werken dat iemand die leeft hier op aarde een bepaald gevoel heeft van het feit dat hij wel eens verkeerde dingen doet. Als de Heere dan begint te werken met zijn Heilige Geest door zijn woord, dan is het vaak zo dat hij last krijgt van één bepaalde zonde of soms meerdere bepaalde zonden waar hij misschien al eerder last van had, maar nu gaat het dieper. Het zondebesef wat er van nature is, wordt doorgaans door de Heilige Geest verdiept. Het geweten wordt wakker geschud. En dan is het soms zo dat iemand in korte tijd, denk aan Saul van Tarse, in korte tijd diep aan zijn zonde en schuld ontdekt wordt, maar het gaat ook wel eens veel meer geleidelijk. Dat je mensen hebt, zoals we dat vroeger noemden, uitdrukking hoor je tegenwoordig niet zoveel meer, met een open consciëntie. Daarmee bedoelen we met een geopend geweten, prachtige uitdrukking. Het is ook ten diepste een Bijbelse uitdrukking. Dat wil zeggen dat je geweten door de Heilige Geest en door het woord is opengelegd, en dat je geweten gevoelig is geworden, zodat je gaat zien wat er aan zonde is in je leven, en dat je dat steeds dieper gaat inleven. En dat je dan zo met een open consciëntie toch ook steeds meer gaat zien dat die zonde nu niet slechts zonde is tegen je naaste, en niet slechts akelig is omdat je er zo'n naar gevoel van wroeging van overhoudt, maar dat het schuld is voor God. Nogmaals, dat kan heel geleidelijk in elkaar overgaan. Daar is de Heere ook vrij in. Een ander voorbeeld te noemen, dat zonde en schuld in het geestelijke leven toch vaak ook weer heel nauw samenhangen, is wanneer je denkt aan iemand die de Heere kent, een kind van God. Kind van God weet iets van zijn schuld. Sommige kinderen van God hebben daar dieper kennis van dan anderen, maar ieder zal er toch iets van kennen wanneer hij de Heere vreest. Zijn schuld leren beleiden. Zijn schuld leren inleven. Ja, dan is het toch ook zo dat de Heere, wanneer hij doorwerkt in het leven, soms dat schuldbesef ook nog weer gaat verdiepen. Vaak wordt in dit verband een tekst aangehaald uit Ezechiël. Graaf nog maar dieper, mensenkind, en gij zult nog meer gruwelen vinden. De betekenis van die tekst is misschien wel wat anders dan wij in onze gewone uitleg daaraan geven, maar de uitleg die er in het bevindelijke, in het persoonlijke geestelijke leven aangegeven worden, is daarmee niet verkeerd. Het dieper graven in je leven, het meer zonde ontdekken. En weet u wat er dan gebeurt? Dan kan het gebeuren dat terwijl je beseft dat je schuldig mens voor God bent, dat je soms concrete zonde in je leven tegenkomt, ook na ontvangen genade in je hart, waarvan je niet wist dat ze er nog waren. Owen schrijft ergens in zijn boek over de inwonende zonde: het kan gebeuren dat je zonde tegenkomt waarvan je dacht dat ze al lang overwonnen waren. In je oude dag, zet hij er dan nog bij. Nou, zo kan dat ook zijn. In het begin werkt de Heere soms van concrete zonde naar het schuldbesef toe, later soms weer van het schuldbesef naar concrete zonde toe. Opdat we zouden klein gehouden worden en zouden weten hoe deze dingen in ons leven zijn. Ik wilde daar eigenlijk wat deze vraag betreft bij laten. Ik zie dat ik toch al te lang bezig geweest ben. Deze vraag luidt: u zei dat we het nog niet weten of de kinderen tot verandering zijn gekomen, maar er staat toch dat de kinderen van vreugde in tranen uitbarsten. Is dit geen teken van een innerlijke verandering? Ja, als u daar zo laat staan, van een innerlijke verandering. Op zichzelf betekenen die tranen van vreugde natuurlijk wel iets, maar kun je daar eigenlijk nog niet te veel conclusies aan verbinden. Bunyan doet dat ook niet. Ik denk dat we dat moeten bewaren totdat we een stukje verder zijn in de christinnenreis. Bunyan laat later eigenlijk pas zien hoe dat in het leven van die kinderen was. en hoe het zover gekomen is. Je zou kunnen zeggen, die kinderen die barsten uit in tranen van vreugde, dat betekent dat ze er verwonderd over zijn en blij mee zijn dat ze nu op de pelgrimsreis mogen gaan. Ik denk dat Bunyan daar simpel dit mee heeft willen zeggen. Dat kijk, die uitnodiging die aan Christiana, tot Christiana gekomen is, haar bereidheid om te gaan, daar straalt zoveel van af dat die kinderen nu ook bereid zijn om mee te gaan. Maar of zij alles even duidelijk al zien, diezelfde duidelijke boodschappen en bemoeienissen van de Here hebben als Christiana, dat blijft allemaal eigenlijk nog een beetje in nevelen gehuld. En Bunyan doet dat bewust, omdat hij pas later eigenlijk bij die verschillende kinderen duidelijkheid geeft hoe dat geweest is. Het is natuurlijk wel zo, en misschien zit dat ook nog in de vraag opgesloten, dat Bunyan met het feit dat die kinderen straks meegaan en straks ook door die enge poort gaan en allemaal uiteindelijk ook bij de rivier de Jordaan aankomen, heeft willen zeggen dat die kinderen ook oprechte pelgrims zijn geworden. Maar het begin van die pelgrimsreis van de kinderen houdt Bunyan voorlopig enigszins in nevelen gehuld. Pas later wordt duidelijk hoe dat eigenlijk was. Dus om het samen te vatten, ik zou met de vragensteller mee willen gaan door te zeggen, er is een innerlijke verandering, er is een innerlijke bereidheid om mee te gaan. Misschien net als die oude man die ooit tegen me vertelde, de Heere heeft voor het eerst het woord aan mijn hart gezegend, maar dat kan ik pas achteraf zeggen. Toen ik die psalm hoorde opzeggen door een oude dominee van de kansel, wie heeft lust de Heere te vrezen, toen was het in mijn hart, Heere, mag ik dan u vrezen? En daarmee is de Heere door gaan werken. Maar hij heeft pas later gezien dat het de Heere was die dat begin heeft willen gebruiken en willen zegenen. Nou, zo zou ik die tocht van die kinderen willen zien voorlopig. Als iets wat nog enigszins in het duister blijft, maar wat later zijn onthulling krijgt. Dat is trouwens ook geestelijk een heel duidelijke toepassing van te maken. Bij barmhartigheid en bij die vier kinderen is het zo dat er aanvankelijk enige onduidelijkheid bestaat over wat er nou eigenlijk allemaal gaande is in hun leven. En pas achteraf zie je, het is toch het werk van de Heere geweest. Bij barmhartigheid zie je dat het snelst, heel duidelijk zelfs. En zo is het toch ook soms in het leven van mensen die de Heere vrezen. Uit de duisternis getrokken tot Gods wonderbaar licht, maar toen het begon was het voor hen zelf allemaal niet zo helder en niet zo duidelijk en waren ze jaloers op mensen bij wie het veel duidelijker was. Net zoals barmhartigheid straks jaloers is op Christiana, want die heeft een uitnodiging gehad en zij niet. Maar toch is barmhartigheid een ware pelgrim. Nou, dat moet eigenlijk wachten dan tot we op dat punt zijn aangeland. U zei, dat is de volgende vraag, dat de nodiging kwam tot een schuldverslagen zondaar. Komt deze lieflijke nodiging ook tot onbekeerde, streepje onveranderde zondaren, of komt de onbekeerde mens alleen, of komt tot de onbekeerde mens alleen de wet als tuchtmeester tot Christus? En dat alleen tot zo'n door de wet schuldverslagen zondaar de lieflijke nodiging, streepje bemoediging komt. Ik denk dat we hier aan de ene kant heel voorzichtig moeten zijn en aan de andere kant ook weer heel duidelijk. Voorzichtig dat we de Bijbelse voorzichtigheid in acht nemen door te zeggen, kijk, het is zo dat de manier waarop de Heere mensen tot bekering brengt, dat is Gods werk. En ik denk aan een woord van een ouderling in de Verenigde Staten die ooit na de dienst tegen me zei, dat is het werk van de Heilige Geest, dominee, en dat geeft de Heilige Geest nooit uit handen. Dat is natuurlijk een uitdrukking die ik eigenlijk al lang wist, maar het trof me toen hij dat zo zei. En dat is wel eens nodig, dat je dingen hoort die je eigenlijk al weet, maar die dan opnieuw duidelijk in je hart gedrukt worden. En dat moeten we altijd goed vasthouden. Wie kan het soevereine werk van God altijd en sluitend in kaart brengen? De geest blaast waarheen hij wil en gij hoort zijn geluid en hij weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Alzo is degene die uit de geest geboren is. Dus het werk van God in de wedergeboorte is een soeverein verborgen werk wat wij nooit ten volle in kaart kunnen brengen. En er zijn soms mensen die langs een weg tot Christus geleid zijn, waarbij ze zichzelf tot een raadsel waren en aanvankelijk misschien ook wel voor anderen tot een raadsel waren. Zulke dingen kunnen gebeuren. Dat bedoel ik met voorzichtigheid. Aan de andere kant duidelijkheid. Want wij moeten vanuit deze Bijbelse gedachte dat het werk van God in het toebrengen van zondaren een soeverein werk is, onnaspeurlijk is, moeten we niet naar het andere uiterste af gaan glijden en zeggen, dus kun je er niets over zeggen. Want er is natuurlijk wel wat over te zeggen. Alleen, we moeten zorgen dat we in alle voorzichtigheid en eerbied de Bijbel naspreken. Nou, wat zegt de Bijbel? En dan kom ik tot de vraag zelf, en ook in het licht van wat Bunyan hier zegt, wat bedoelt Bunyan hier met die bijzondere nodiging? Ik denk dat we dan het beste doen om een onderscheid te maken. En dat je moet zeggen dat de nodiging tot zondaren om tot God te vluchten, om de Heere te zoeken, dat die tot alle zondaren komt. Daar kun je een aantal teksten voor uit de Bijbel noemen. Bijvoorbeeld over Jesaja 55. Als het gaat over de dorstigen die genodigd worden om te komen tot de water, en gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Dan vind je daar in die hele nodiging tot het heil dit aspect allereerst, dat de prediker, dat is Jesaja de profeet, zondaren nodigt. Zoals Christus ook zondaren genodigd heeft. Een nodiging kan tot zondaren komen, komt ook tot zondaren, in hun nood en in hun schuld. Want wat zijn die mensen tot wie het woord van de Heere komt anders dan verloren zondaren? Wat zijn ze anders dan afkerige mensen? Dat woord komt en het woord mag in als een kracht en als een ruimte komen. Je kan in de Bijbel twee lijnen zien. Allereerst de lijn van de bestraffingen waardoor de mensen gewaarschuwd worden. Maar je ziet ook de lijn van het lokkende, het nodigende, het proberen, wat de Puritijnen in het oude Engeland zeiden, de zielen te verleiden, de zielen te verlokken, om de zonde vaarwel te zeggen en tot het heil in Christus de toevlucht te nemen. Met andere woorden, de prediking van wet en evangelie, de prediking ook van het aanbod van Gods genade, kom tot zondaren zoals ze zijn in hun schuld. En dat is, denk ik, een aspect van de prediking van het woord wat we voluit mogen laten staan. Een ander aspect is, en u moet dat goed onderscheiden, wanneer God nu die prediking gaat zegenen. Wanneer die zondaren in het hart van zondaren zaligmakend gaat werken. Hoe gaat het dan toe? Wel, dan is het zo, wanneer de Heere persoonlijk door zijn geest de belofte van de genade aan het hart gaat toepassen, dan is er voor die belofte plaats gekomen. Dus als God onweerstandelijk door zijn Heilige Geest tot een ziel zegt, ik ben uw heil, om maar een concrete belofte te noemen, Dan spreekt God dat niet zomaar in het algemeen, dan heeft die bijzondere persoonlijke belofte een adres. En dan is daar in het hart plaats gekomen voor die belofte. En hoe doet de Heere dat? Door het ontdekkende, ontledigende werk, waarbij de wet, en u mag dan ook het woord tuchtmeester tot Christus zeer nadrukkelijk bij gebruiken, gebruikt wordt om een zondaar arm te maken, om een zondaar nederig te maken, om hem te leren te sterven aan zichzelf en al die dingen meer. Dus wanneer je het hebt over de prediking van het evangelie, die komt tot alle mensen zonder onderscheid. En het mag tot mensen gezegd worden, zoek de Heere en leef, Jesaja 55. Maar wanneer het gaat over de bijzondere toepassing van de belofte, de toepassing van het evangeliewoord aan het hart, dan is dat toch een woord wat in het hart daalt, wat toegepast wordt in een hart waar plaats voor deze dingen gekomen is, doordat er ruimte gemaakt is door het ontdekkende werk van de Heilige Geest. Nou, ik dacht dat ik zo in kern en hoofdzaak die vraag had beantwoord. Ik heb nog ruimte voor één vraag, dat moet dan wel snel. Ja, dit is een vraag met twee delen. Dus dat gaat al moeilijk. Oh, wat wil het zeggen, dat is een vraag die nog net kan. Wat wil het zeggen dat Christiane haar brief moest inleveren aan de hemelpoort? De andere vragen blijven dus liggen. Wat dat wil zeggen, dat is misschien ook niet eens in zo korte woorden te zeggen. Die brief is dus, heb ik proberen aan te geven, een persoonlijke bemoediging, belofte, die door de Heere aan het hart van Christiana werd toegepast. In die brief moest zij lezen, daar vindt u iets in terug van wat er staat van Maria, in Lucas 2, en Maria bewaarde deze woorden, overleggende die in haar hart. Nou, dat bedoelt Bunyan met het lezen, overleggen en bewaren van deze belofte in haar hart. Ze mocht daar soms ook troost uitputten op de reis, maar ze moest die brief inleveren aan de hemelpoort. Ik dacht dat dit betekent dat Bunyan daar twee dingen mee heeft willen zeggen. Allereerst, dat wanneer men aan de hemelpoort komt, het zo is dat de tijd van het ten dele van de strijd voorbij is en de tijd van de volle heerlijkheid is aangebroken. Denk aan Hebreeën 11. Zolang Abraham op pelgrimsreis was door dit leven, heeft hij de belofte van verre gezien en omhelst. Maar toen hij aan het einde van zijn pelgrimsreis gekomen was, hoefde hij niet langer op de belofte te leven zoals hij hier op aarde gedaan had. Toen mocht hij van de vervulde belofte leven, God zelf zien in zijn schoonheid. Dus hier op aarde tijdens de strijd leeft Gods kind uit de belofte. Uit de belofte van het heil wat hem toegezegd is en aan zijn hart bevestigd is door de Heilige Geest. Maar wanneer hij in de hemel gekomen is, dan is hij die strijd erboven. Is de tijd van het leven uit de belofte ook voorbij en is het aanschouwen geworden. Dat heeft Bunyan willen aanduiden met dat die belofte ingeleverd moet worden. Ik denk zelf, maar dat moet ik nog eens rustig over piekeren en over nalezen. Ik denk zelf dat er nog een andere kant aan zit ook. Dat die belofte die door de Heere aan Christiana gegeven is en persoonlijk verzegeld is aan haar hart, ook eigenlijk een soort functie vervult als een toetssteen dat het geestelijke leven echt is. En ik denk daarbij aan Christen die ook een boekrol kreeg. Die boekrol bij Christen is wel een klein beetje anders dan deze, maar bij Christen was die boekrol toch ook dat het van Gods wegen bevestigd werd, het is echt. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Nou, inleveren betekent ook, ik heb wetten gestreden. Ik heb me niet bedrogen. Ik heb het uit zijn eigen mond mogen horen. Zo zou ik het eigenlijk kort willen samenvatten. En dan zullen we het hier bij laten voor deze avond. Over twee weken bij Leven en Welzijn gaan we verder. Allereerst met de Christinnenreis en dan ook met de behandeling van de vraag. Mag ik broeder Wiegel vragen of hij met ons wil eindigen? ...119 vers 17... Leer mij, o Heer, de weg door u bepaald.
Thank you. Almachtig en eeuwige Heere, zo komen we tot u om uw grote naam ootmoedig te danken. En mocht nog eens waar wezen, want zo even gezongen hebben, leer mij, o Heer, de weg door u bepaald. Dan zal ik die ten einde toe bewaren. Heer, wat zou dat groot wezen als dat waar was. En ook wat er nog verder staat in de psalm. Geef mij verstand met goddelijk licht bestraald. Zo mochten wij weer hier een ogenblik rondom uw woord nog bijeen zijn. En we komen tot u te smeken, wil u het gezegen nog achtervolgen met uw heilige zegen. Heer, wat zou dat groot wezen als ook van deze avond nog vruchten van gezien mochten worden. Zij het van het eerst of opnieuw. We hebben het niet verdiend, we hebben u niets aan te bieden dan ene berg met zonde. Maar Heere, u bent diezelfde God nog. En we leven nog in het heden der genade. En wil u dat ook nog schenken. Heb dank dat gij uw dienstknechten ondersteund hebt. Wees ook met hem dat hij ook voor zijn eigen hart en ziel er een zegen van mee mocht nemen. Wees zo verder met een ieder. Wees ook met degene die voor de kerktelefoon mee mochten luisteren. Wil u daar ook uw zegen aan geven. En wees zo verder met ons. Brengt ieder zo op de plaats van zijn bestemming. En zie op ons zo in gunst van boven. In de wegneming van al onze zonden. Alleen om Jezus wil. Amen. Allemaal wel thuis.